Afwijzende reacties op staatssecretaris Franke, die zegt dat Catalanen bij ons asiel kunnen aanvragen. In Barcelona begint de manifestatie tegen de onafhankelijkheid van Catalonië en voor de eenheid van Spanje. De organisatoren willen terugkeren naar een normale toestand. Mieke Strings in Barcelona, wie doet er precies mee aan die betoging?
Vooral veel gewone Catalanen, opvallend veel oudere mensen ook, die zich verbonden voelen met Spanje, maar ook de leiders van de Catalaanse oppositiepartijen die de onafhankelijkheidsverklaring van vrijdag niet gesteund hebben. Veel Spaanse en Catalaanse vlaggen dus, maar ook opvallend veel Europese vlaggen, want de steun van Europa voor Spanje wordt hier duidelijk geapprecieerd. Tienduizenden mensen staan hier klaar om zo meteen op te stappen op een van de centrale lanen van Barcelona. Onder de noemer, wij zijn allemaal Catalonië voor het normale samenleven met elkaar. En de betogers zijn hier eerst uitdrukkelijk hun steun gaan betuigen aan de Spaanse veiligheidsdiensten. En zo dadelijk gaat de betoging officieel van start.
Bedankt, Mieke Strings in Barcelona. Gewezen minister van Justitie Stefan de Klerk vindt dat de huidige situatie van de Catalanen niet te vergelijken is met die van de Basken die in de jaren 90 naar ons land gevlucht zijn. Staatssecretaris Theo Franke zegt dat de Catalanen bij ons asiel kunnen aanvragen als ze zich bedreigd voelen. En hij verwijst naar de Basken van de afscheidingsbeweging ETA. De Klerk wijst erop dat die Basken aanslagen hadden gepleegd en dat Spanje daarom hun uitlevering had gevraagd.
Dit is niet te vergelijken met wat vroeger gebeurde. Mensen die vervolgd werden wegens medewerking aan terroristische activiteiten in Baskenland, daar werd de uitlevering gevraagd om ze voor de Spaanse justitie te brengen.
Wat vindt u eigenlijk van het standpunt van staatssecretaris Franke?
Ik vind het een beetje stoerdoenerij. Ik vind dat we best vanuit België ook op dat vlak niet al een probleem creëren dat er niet is. En eigenlijk ook niet stoerdoener om iets wat eigenlijk nog niet aan de orde is.
Dus u zegt eigenlijk het is voorbarig?
Het is voorbarig, heel duidelijk.
Ook SPA-Kamerlid Monica de Koning ziet stoerdoenerij bij staatssecretaris Franke. Volgens haar zegt Franke dit omdat N-VA op Belgisch en Europees niveau niets kan doen voor de Catalanen. De Koning vindt de houding van Franke tegenover de Catalanen ook helemaal anders dan tegenover vluchtelingen uit islamitische landen.
Ik constateer dat die staatssecretaris nu zeer voluntaristisch is, dat in tegenstelling met de vluchtelingen met een moslimachtergrond. Het is een andere houding, ja. Ik denk dat ze de machteloosheid rond dit dossier willen compenseren met nu een beetje stoer doen.
In theorie kunnen de Catalanen wel asiel aanvragen, maar in de praktijk zal het veel moeilijker zijn om het effectief te krijgen omdat Spanje lid is van de Europese Unie. Dat zegt mensenrechtenadvocaat Paul Bekaert.
De conventie van Genève voorziet dat men moet bewijzen als asielzoeker dat men geen bescherming in het land heeft tegen vervolging wegens politieke overtuiging, wegens ideologie en dergelijke meer. Men redeneert dat Spanje een rechtsstaat is en dat men voldoende bescherming kan vinden bij de rechtbanken.
Bekaert verdedigde het Baskische koppel Moreno Garcia dat volgens Spanje betrokken was bij de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Politiek asiel aanvragen lukte niet en dat leidde tot een diplomatieke ruil tussen ons land en Spanje. De meisjesbende die de stationsbuurt van Brugge onveilig maakt is een symptoom van een groter fenomeen. Dat zegt de Brugse burgemeester Renaat Landuit. Uit informatie van de betrokken school en de politie blijkt dat er meer spijbelaars zijn bij 14 à 15-jarigen. Er is ook opvallend meer sprake van geweld.
Er is ergens een conflict bezig tussen zij die zich goed voelen en zij die zich niet goed voelen. En dus die zich afreageren. Maar in ieder geval gaan wij nu alle scholen bijeenbrengen om te kijken, hebben we effectief te maken met dergelijk fenomeen zoals beschreven vanuit die ene school. En bevestigd door onze politie op straat. Dus is er daar effectief een soort fenomeen dat we tijdig moeten aanpakken, niet repressief, maar te gaan inspelen welk soort begeleiding past daarop.
In IJsland heeft de linkse oppositie dan toch een nipte overwinning behaald in de parlementsverkiezingen. De centrumrechtse regeringspartij van premier Benediktsson blijft de grootste. Maar in theorie kunnen vier linkse oppositiepartijen nu samen een coalitie vormen. De IJslandse kiezers moesten voor de tweede keer in een jaar naar de stembus nadat de vader van de premier in opspraak kwam in een pedofilieschandaal. En in Berlijn in Duitsland is de noodtoestand uitgeroepen nadat een hevige storm vannacht veel schade heeft aangericht. Een voetganger is zwaar gewond geraakt toen een stelling omviel. Bomen zijn ook omgevallen en dat veroorzaakt veel hinder op de weg en op het spoor. Ook op andere plaatsen is er veel hinder, onder meer in Hamburg. Daar is een rivier buiten haar oevers getreden en straten staan er blank. Het weer bij ons afwisselend zon en wolken en meestal droog, temperaturen tot 13 graden. Morgen start bewolkt met kans op een bui in het westen, later meer zon en tot 12 graden. De rest van de week meestal droog en temperaturen tot 14 graden. En we begonnen met Barcelona. Daar is een manifestatie aan de gang tegen de onafhankelijkheid van Catalonië en voor de eenheid van Spanje. Meer op vrtnieuws.be.
De weg is weer vrijgemaakt op de binnenring, of de buitenring liever, rond Brussel in Machelen. En door een ongeval is op de E313 van Antwerpen naar Lummen in Beringen de rechterrijstrook versperd. Hou er rekening met meer dan een half uur file vanaf de Senderlo. Wie van Gent of Antwerpen naar Hasselt wilt, rijdt best via Brussel.
Je gasketel vervangen door een condenserende gasketel van Daikin. Gewoon op de bestaande leidingen.
Radio.
Levensvragen met Friedel Sage.
Op deze laatste zondag van oktober bespreken we voor de laatste keer de grote levensvragen. Vandaag doe ik dat met de jeugd en die wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel Rania Elmart, studenten en schrijfster Ea Sabi en oprichter van VZW Toestand Niels Koppes, respectievelijk 18, 22 en 28 jaar. Wat zijn de grote levensvragen die hen het meeste bezighouden? We hadden het al over de zin van het leven, over het geloof en over de verleiding die drugs heet. Maar we zijn nog lang niet uitgepraat. Dit zijn de grote levensvragen in Touché. Een goedemiddag.
Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Tant pis le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, poussent, poussés au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger. En deux temps trois mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend en tour de bras. On fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI ici, ici, ici. Le rêve des jeunes c'est la Golf GTI. Survette Takini, tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi. Je suis plus malin, lui il crève à la fin, la fin, la fin, la fin. Justifie les moyens, 4, 5 ou malsain. On tient jusqu'à demain, après on verra bien. On marche dans l'ombre du malin, du soir au matin. Tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin, chemin, chemin. Y'en a pas deux pour être un dieu, frappé comme une enclume. Pas tomber les yeux, l'envieux toujours entre une route. Pour y entrer, deux pour s'en sortir, trois quarts cuir, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, souvenir. Être si jeune, en avoir plein le répertoire. Des carrés de la carte qu'on efface comme un tableau du pas, c'est le noir. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs. Font dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. Tiroirs, on y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer. Sur terre, on construit son paradis. Fiction. Des illusions trop fortes, sort le chichon. La réalité tape trop dur, besoin d'évasion. Évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison. Une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle. D'autres se les envoient pour une poignée de bif. Ton guerre fraternelle, les armes poussent comme la mauvaise herbe. L'image du gangster se propage comme la gangrène. T'aimes ces graines, 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 graines de délinquants. Qu'espériez-vous tout jeune en leur apprendre que rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret au groupe organisé. La racine devient champ, trop grand, impossible à arrêter. Arrêter, poisseux au départ, chanceux à la sortie. On prend trois mois le bruit court, la réputation grandit. Les barreaux font plus peur, c'est la routine. Vulgaire épine, finesse, esquisse à l'encre de Chine. Figurine qui parfois s'anime, s'anime. Animé d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait. On jette le dé, faut flamber, perdre et gagner. Rentrer avec quelques papiers, en plus ça aidera. Personne demandera d'où ils sont tombés. Tombés ou pas pour tout pour rien, on prend le risque, pas grave cousin. De toute façon, dans les deux cas, on s'en sort bien. Vivre comme un chien ou un prince, y'a pas photo, on fait un choix.
fait griller le gigot, briller les joyaux, joyaux, un rêve plein les poches. Mais la cible est trop loin, la flèche qui coche, le diable rajoute une encoche trop moche. Les mecs cochent leur propre case, décoche pour du cash. J'entends les cloches à coups de pioche, creuser un trou, c'est trop fastoche, fastoche. Facile le blouson du bourgeois docile, des mémés la hantise et porcelaine dans le pare-brise. Chaque rasoir sur le sac à main, par ici les talbins, ça c'est toute la journée. Lendemain après lendemain, lendemain c'est pas le problème. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps, où on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé, au fur et à mesure on avance, en surveillant nos fesses pour parler au futur, futur. Le futur changera pas grand chose, les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose, notre avenir c'est la minute d'après, le but anticipé. Prévenir avant de se faire clouer, clouer, clouer sur un banc, rien d'autre à faire. Voix de la bière. Siffle les gazières qui n'ont pas de fer. Les murs nous tiennent comme du papier, tu mouches. On est là, jamais on s'en sortira. Satan nous tient avec sa fourche, fourche enfourchée. Les risques, seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes contre leur laser. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent le combat suicidaire. Sidère, sidéré, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté de l'éternité. D'un pas ferme et décidé, préférant rôder. En bas, en haut, on va s'emmerder. Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer.
En zo gaat dit nog 5 minuten door. I Am met De Mens est Loin. Niels Koppes, dat is jouw lied, hè?
Ja,
dit nummer wou je laten horen. Ja. Waarom precies?
Ja, ik moest al een nummer kiezen en dan heb ik mijn iTunes open gedaan en dat is het meest afgespeelde lied. Ik vind dat een zalig lied. Dat is niet zo... dat is niet zo recent, eigenlijk. Dat is al... Dat bestaat al... Ik denk dat dat gemaakt is in midden jaren 80 of zo, als ik me niet vergis.
Uh-huh.
Enfin, dat is een van de eerste... hip-hopgroepen in Europa, I Am, die komen uit Marseille. En ik vind die teksten echt sterk eigenlijk.
Waarover ja, heel hebben poëtisch. Ze het hier? Wat spreekt jou hier zo in aan?
Het is zo'n beetje een flow van wat dat ze meemaken en analyseren in hun leefomgeving. En daar komen, voor mij komen daar zo heel poëtische dingen aan bod. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment zegt hij La Forêt de Ciment. En dat is het betonnen bos. En natuurlijk bedoelt hem dan de HLM'en in Marseille.
Mm-hmm.
Ja.
Want ze zijn van Marseille.
Ja, ja, ja.
Ze komen binnenkort naar Brussel.
Ja.
Eind november, ga jij kijken?
Daarnet zei ik nee, toen dat je het vroeg. Nee, ik denk van niet. Allee, nu gaat er een vriend van mij redelijk triestig zijn, want die zei van, ja, gaan we niet samen gaan? Dus misschien dat ik nog van mening verander. Maar ik vind dat heel duur. Mm-hmm. En ik weet niet, ik vind dat wat overrated qua prijs.
Mm-hmm. Ja. Jij bent tweetalig, hè? Tweetalig
ja.
opgevoed.
Ja.
Ja. Rania, hoeveel talen spreek jij?
Ik spreek er 6.
6?
Ja.
Welke talen spreek jij?
Ik ga even mijn handen gebruiken om te tellen. Dus, ik spreek Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, Berbers en dan een beetje Frans.
Ja.
En ik ben begonnen met Zweeds. Dus.
Wauw, ja. Een beetje Frans, want je bent in Nederland opgegroeid en sinds hoeveel jaar nu in België?
Sinds 2014.
Ja, en dus. Toen moest je inpikken qua
ja.
Frans.
Ja,
had je nog niet gehad op school?
Nee.
Ja. Ea, hoeveel... talen spreek jij?
Gewoon niet zoveel. Ik denk dat ik heel onzeker ben op het vlak van talen. Dus ik kan wel bijvoorbeeld Engels spreken. En op school gebruiken dat ook heel erg veel in Maastricht. Maar ik zal niet meteen dingen zeggen als het niet van me gevraagd wordt of zo. Maar ik spreek dus Marokkaans, Arabisch en Nederlands. En ik ben tweetalig opgevoed. Dus ja.
En jouw Frans, hoe gaat dat?
Ik luister heel graag Franse muziek, dus ik versta ook alles eigenlijk.
Want jij bent ook opgegroeid in Nederland,
ja,
in Roermond.
Ja, ik ben gekomen toen ik 13 was en mijn ouders hadden zo het beeld van als hij gaat studeren in België, dan kan ze aan het einde van haar humaniora Frans spreken. Maar ik heb ze een beetje teleurgesteld.
Kan nog altijd, hè? Je kan nog altijd oefenen. Ik wil nog even terug naar het onderzoek rond de grote levensvragen. Daaruit blijkt dat 1 op 4 niet meer gelooft in de democratie. Bijna de helft van de mensen is bang dat er een nieuwe wereldoorlog komt. En de helft vindt dat moordenaars de doodstraf moeten krijgen. Wat vinden jullie van dat laatste? Geloven jullie dat? Dat een 1 op 2 vindt dat moordenaars de doodstraf moeten krijgen? Niels Koppes?
Geloof ik dat 1 op 2 dat vindt? Ik weet niet, dat hangt af of dat onderzoek degelijk gevoerd is. Ik
uiteraard,
geloof sowieso niet echt in steekproeven.
Voel jij dat? Want jij brengt alle soorten mensen samen hè, bij toestand.
Maar persoonlijk ben ik daar tegen. Voel ik dat mensen zo denken, ja, mensen denken, zeer extreme dingen soms tegenwoordig. Als je naar het nieuws kijkt en de politiek volgt, dan stelt je soms af waar dat de menselijkheid blijft. Dus geloof ik dat dat zo zou kunnen zijn? Ja, ik wil dat wel geloven. Zo. Maar ik zeg het, ik vind steekproeven, ik vind dat niet altijd geloofwaardig of zo.
Van waar komt die gedachte, denk je, dat mensen zich zo opstellen? Moordenaars moeten de doodstraf krijgen, Eyasabi.
Ik denk dat het makkelijk is om zo te denken. Ik denk ook dat het makkelijker is om de wereld te schetsen in knutselkrijt. En als je gaat denken in van, oké, iemand heeft een moord gepleegd, hoe gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat dit opgelost raakt? En voor mij is dan de eerste zorg van dat het niet opnieuw gebeurt. En niet meteen wat er met diegene gebeurt. Wat zijn de oorzaken? Wat heeft hem gedreven? En ik denk daarom ook dat literatuur een grotere plek in de samenleving moet opeisen dan politiek. Omdat de empathie mist.
Hoe zit het met jullie geloof in de politiek, Rania?
Ja, als we gewoon gaan kijken naar de democratie, uiteraard geloof ik in de democratie, maar het is het beste systeem dat we tot nu toe hebben. Dus daarmee wil ik zeggen dat we tot nu toe niks beters hebben gevonden, maar misschien in de toekomst wel. Wel is het belangrijk dat... Allee, ik vind het enorm belangrijk dat jongeren dan ook leren te participeren in de democratie. En dit begint al vanaf kleins af aan op school. Hoe verwacht je van jongeren dat zij actieve, goede burgers gaan zijn als ze zelf niets te melden hebben in hun eigen school. Ja. Dus laten we daar beginnen.
Is daar voldoende aandacht voor op school?
Ik denk dat de Vlaamse scholierenkoepel, alleen wij proberen toch wel echt de leerlingenparticipatie naar boven te brengen op school. En je ziet hele mooie voorbeelden van scholen dat echt scholieren die heel veel te zeggen hebben. Bijvoorbeeld over de lesinhoud tot aan de speelplaats, tot aan de sfeer op school. Maar er zijn helaas nog scholen waar dat niet te sprake is. En daar moeten wij voor zorgen dat dat wel gebeurt. Want het is toch wel echt een key point in onze maatschappij vandaag, dat wij al leren participeren op school. Want hoe moeten wij dat gaan later als burger meedoen in de maatschappij?
Heb jij vertrouwen in de politiek, Niels Koppes?
Niet echt. niet echt omdat ik... Ik weet niet, ik heb even de analyse voor mijn eigen gemaakt. En als ik kijk naar de politiek, dan zie ik vooral dat het belangrijk is om resultaat te behalen. Net als in een reclamecampagne wordt er vooral ingespeeld op mensen die gaan stemmen. En er steekt ook veel geld achter, lijkt mij. Ik denk dat dat ook zo is. En ik vind dat spijtig, omdat ik denk, de waarde van een debat, dat zit in het gesprek en niet per se het resultaat. En ik heb het gevoel dat mensen die politiek voeren, vergeten dat er argumenten ook aan bod komen als je een gesprek hebt, als je nadenkt over wat een mogelijk resultaat zou kunnen zijn. En als je ziet hoe er aan politiek wordt gedaan en hoe politiek in de media komt, dan heb je echt het gevoel dat ze kijken naar hoe verkoop ik mijn resultaat het slimst. En dat kan zijn door iets te zeggen dat totaal niet onderbouwd is met argumenten. Maar toch gaat de grote massa, die misschien voor zijn tv staat of voor zijn computer, toch zeggen van, ah, ik geef aan die mensen zijn stem. Hoe plat dat die zijn uitspraak ook mag zijn. En dat is, ik weet niet, dat is heel spijtig, omdat dat echt puur strategisch is geworden. Dat is like dat slechte reclame goede reclame is. En ik denk dat politiek een beetje hetzelfde is. Hoe chockerender en denigrerender dat je ook uitspraken doet. En ik denk dat we wel wat dingen hebben gezien onlangs in de media. Hoe meer aandacht dat je krijgt. En waarschijnlijk ook dan stemmen. Hè? Dus hoe minder menselijkheid, hoe een beter stemmen kan, omdat je zei precies. En ik vind dat... Ja, ik vind dat gewoon niet logisch. Ik denk dat politiek, dat is in debat gaan met argumenten.
Wat jullie wel hebben gedaan, denk ik, hè, met VZW-toestand. Want jullie krijgen subsidies, ze hebben geluisterd. Ze hebben gekeken wat jullie aan het doen zijn en dat goed bevonden.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. We hebben ook veel... Ja, we zijn ons project ook wel veel gaan uitleggen en verkopen, kunnen we wel zeggen. We hebben veel gelobbyd. En dat heeft ervoor gezorgd dat we enige geloofwaardigheid hebben gekregen. En Ik schrijf niet gans de politiek af, ook niet. Ik denk dat er politiekers zijn die wel met argumenten aan de slag gaan en echt serieus aan politiek doen. Maar als je de politiek bekijkt op meer globaal niveau en de tendens dat extreemrechtse partijen steeds meer geloofwaardigheid krijgen omdat ze, zo moeten we het zeggen, zich beter hebben verpakt uiteindelijk. Dan vind ik het toch chockerend om te zien dat iemand als Donald Trump, Marine Le Pen, Theo Franken enorm veel aandacht krijgen terwijl dat ze zeer extreme, onmenselijke politieke meningen hebben. Zo. En dat is heel vaak heel weinig onderbouwd met argumenten. En toch winnen zij enorm veel aandacht.
Hey Asabi, hoe gaat het ondertussen tussen jou en Theo Franken? Want jullie hebben een soort Twitter-rel gehad, hè?
Goh, nee, niet echt. Ik ben altijd beleefd gebleven, denk ik. Ik denk dat... voor mij is dat ook afgesloten. We hebben ooit naar elkaar getwitterd, dat klopt. Ik wou een inhoudelijke discussie, maar ik kreeg die niet. En dat is het verhaal.
Jullie hebben elkaar nooit echt gesproken?
Nee, ik heb wel net een brief opgestuurd naar meneer Franken, met mijn boek ook, want ik had dat beloofd. Ik heb ooit eens een grapje gemaakt in de morgen van dat ik niet van plan ben om indruk te maken op meneer Franken en hij vond me daarop een zielig figuur. Dat was dan de tweede Twitter-rel. Dat gaat in fases. Maar dat is helemaal afgesloten en ik heb mijn boek zeker opgestuurd, want waarom zou ik dat niet doen?
Ja, en maar hopen dat hij het leest. Hè?
Ja, dat mag, ja.
En dat hij laat weten wat hij ervan
dat mag
van
ook,
vindt.
Ja.
Wat zijn behalve politiek de grote zorgen bij jullie leeftijdsgenoten? Is dat de milieuproblematiek? Ik heb een paar weken geleden een prachtige brief ontvangen van een 14-jarige jongen, Wouter de Koning, waarin hij zijn grote bezorgdheid over het milieu liet blijken. Is dat gespreksonderwerp bij jullie leeftijdsgenoten, Rania?
Ja, ik denk dat het milieu wel inderdaad een gespreksonderwerp is, maar dat vaker aan bod komt nu ook op school.
Ja. En wat dan specifiek? Waar maken jullie zich zorgen over?
Maar ja, natuurlijk, als je hoort over het broeikaseffect en wat er allemaal gaande is, dat we eigenlijk onze aarde een beetje aan het verpesten zijn, als het ware, en naar beneden aan het helpen zijn, in plaats van moeder natuur te respecteren.
Mm-hmm. Hoe duurzaam leef jij?
Ik probeer wel zo duurzaam mogelijk te leven. Bijvoorbeeld, ik heb periodes in mijn jaren dat ik ook veganistisch probeer te zijn. Ik probeer heel veel natuurlijke producten te gebruiken, bioproducten. Qua stroom niet te veel te verbruiken. Bijvoorbeeld thuis hebben we heel veel kaarsjes 's avonds aan in plaats van alle lichten op. Als het komt op boodschappen, niet zoveel kijken naar verpakkingen en zo. Dus ik denk dat het daaruit vooral is.
Ja, duurzaamheid is ook absoluut een topic bij VZW-toestand, hè, Niels Koppes?
Mm-hmm. Ja, dat klopt, omdat ik denk wat dat we doen, als we het redelijk simplistisch gaan bekijken, wat dat toestand doet, is zowel gebouwen en ruimte recycleren, omdat die leeg zijn, ze worden niet gebruikt. Maar we gaan ook aan de slag met materialen die op de afvalberg belanden en die bedrijven weggooien, terwijl wij ermee aan de slag kunnen gaan. Maar evengoed ook met profielen in de maatschappij die we te weinig aandacht geven, volgens mij.
Mm-hmm. En, zoals?
Die minder rechten hebben ook misschien. Zoals, ik denk vooral over de kloof tussen arm en rijk. Ik denk vooral aan de mensen die moeten vertrekken omdat huur extreem duur wordt. En dat er geïnvesteerd wordt in wijken en mensen moeten dan gewoon het afbollen. En dat wordt niet letterlijk gezegd, bolt het af, maar ze kunnen het gewoon niet meer betalen. Dus ze moeten gewoon weg. En zo zie je in alle grote steden in de wereld dat centra gewoon opgekuist wordt, mega duur is. En we spreken altijd over ghetto Molenbeek, maar ik zou het graag eens hebben over ghetto centrum. Want ghetto centrum van grote steden, dat zijn appartementen, kijk in Parijs, die onbetaalbaar zijn. En dat is eigenlijk ook een ghetto, lijkt mij. En ik vind dat niet echt progressief.
Mm-hmm. Ja. Wat zou je daar tegen willen beginnen dan?
Het lijkt mij logisch als je aan politiek doet dat je problemen aanpakt door sterke keuzes te maken die invloed hebben. Bijvoorbeeld het proces van gentrificatie. Hoe komt dat er? Omdat er een vrije markt is. Een vrije markt die zijn eigen wetten en regels heeft gesteld en die gewoon zo is. Hè? En we kunnen er niks aan doen. En veel politiek gaat daar dan in mee, want ja, er worden jobs gecreëerd, bla bla bla. Oké, voor een stuk is dat een mooi verhaal. Langs de andere kant heeft dat impact op mensen die weinig middelen hebben. En dan moet politiek moedige keuzes maken en zeggen, weet je wat, we gaan sociale woningen bouwen. En rijken blijven welkom, maar we gaan een mix genereren waar rijk en arm harmonieus kunnen samenleven. Eerder dan iedereen in zijn hoekje te laten. En ik vind dat essentieel om sterke keuzes te maken en zich niet volledig te laten manipuleren door wat dat dan de vrije markt zou kunnen zijn ofzo. Mm-hmm.
Geld is allicht ook een gespreksonderwerp, hè, bij jullie leeftijdsgenoten, Ea Sabi.
Ik denk het wel. Ik denk dat het vooral het niet kunnen sparen is. Of aan het einde van de maand erachter komen dat je nog van alles wilde kopen, maar dat het geld gewoon op is. Dus dat je de verkeerde keuzes hebt gemaakt. Als ik kijk naar mijn vriendinnen, dan denk ik dat we daar wel mee bezig zijn. Zij net iets meer dan ik, want ja, er gaat bijvoorbeeld al niet meer zoveel geld bij mij aan kleding, aan make-up. Voor mij is het vooral boeken. Maar ik heb dan weer heel veel tweedehands verkoop en zo, waardoor ik aan heel erg veel boeken tegelijk kom. Maar ik denk dat wel een onderwerp is dat speelt, ja.
Ik heb contact met ene Dennis van de chat. Ik heb heel die Dennis nooit ontmoet en hij wil met me naar bed. Dennis wil met me dansen, Dennis wil me graag zien. Ik denk zelfs dat ik dat ook wil, maar het is kwaad over 10. Emoticons, emoticons.
Roastbeef en emoticons. En ik zit nog altijd met de jeugd in de studio. Ea Sabi, Niels Koppes en Rania Elmart. Gebruiken jullie emoticons, Rania?
Ik persoonlijk gebruik ze niet. Maar heel veel jongeren doen dat eigenlijk wel. We worden elke dag geconfronteerd met social media en soms weet je ook niet echt hoe goed ermee om te gaan. Ik persoonlijk ben vooral iemand die graag belt of skypt of facetimed in plaats van sms'en te sturen of berichtjes door te sturen, omdat ik mezelf goed kan neerzetten in schrijven, maar ik word altijd beperkt door schrijven.
Ja.
Ik kan niet zien hoe iemand anders daarop reageert, gezichtsuitdrukkingen, verbaal. En dat is toch wel soms heel belangrijk als je een bepaalde bericht of een bepaalde message wil overbrengen.
Ja. Niels Koppes, gebruik jij emoticons?
Ja, vooral veel lachende gezichtjes. Maar ook wel zo gifs. Zo. Ja? Soms kun je gewoon zoiets intypen en dan krijg je een gif. Zo. Je typt gewoon Royco Minutsoep of zo. En dan gif. En dan, dat is veel grappiger.
Ja, op je doet Facebook. Het voor de humor.
Ja, ja, ja. Ja.
En Easabi?
Ja, maar aanvullend.
Liever de taal waarschijnlijk.
Ja, want ja. Ik ben echt een chatter en ik hou heel veel van gesprekken via sociale media. Maar ik hou van de kunst van het gesprek en wat mensen tegen elkaar zeggen en wat ze eigenlijk bedoelen. En ik denk dat dat ook te maken heeft met mijn verhuis van Nederland naar België. Je komt ook in een heel andere taalkultuur terecht. En ik denk daarom dat ik heel gevoelig ben voor hoe mensen communiceren. Als iemand bijvoorbeeld een smiley terugstuurt en that's it, dan reageer ik ook al niet meer. Want dan vind ik van, dan heb je geen moeite gestoken in het berichtje.
Maar het is wel iets wat de mensen bezighoudt. Als we de grote levensvragen bekijken, hoe gaat het echt met jullie? Hoe gaat het echt met jou, Easabi?
Ik ben een beetje vermoeid, want ik heb een aantal dagen, weken achter de rug. Ja, mijn boek is pas verschenen ook en ik vind dat heel fijn. Dus ook emotioneel ga ik er helemaal in op. Dus ik denk dat ik een beetje in een fase zit waarin het heel onwerkelijk is enerzijds. En anderzijds ben ik ook heel gelukkig. Ik heb daarnet ook in de auto geweend. Ik weet niet waarom, maar ik hoorde een lied, ik weet ook niet meer welk lied het was, maar ik zat daar in de auto te wenen en ik denk dat ik in een soort van rollercoaster beland ben en dat het heel fijn is om daarin te zitten.
Ja. Niels Koppes, hoe gaat het echt met jou op dit moment?
Goed. Ja, ik vind dat goed gaat.
Ja. En wat maakt dat het goed gaat?
Vooral omdat ik het gevoel heb dat ik langs alle kanten kansen krijg. Ik weet niet, gewoon omdat ik denk dat ik zo een beetje probeer een attitude te hebben waarin dat goed gaat en dan gaat het ook gewoon goed. Ik denk door gelukkig te zijn, word je gelukkiger en dan trek je mensen aan die gelukkig zijn. En, allee,
is want, gelukkig zijn een attitude volgens
ik vind
je?
Dat wel, ja. Ja, ik vind dat wel. Omdat ik heb wel dingen meegemaakt onlangs of zo, een paar zaken die mij echt gekwetst hebben. Maar ik had zoiets van... Ja, oké. Okay. Oftewel staan we er stil bij en worden we depressief. En dan gaan de mensen rond mij depressief zijn. En oftewel probeerde gewoon... Ik weet dat dat heel, heel evident klinkt wat ik zeg. Dat is niet zo. Dat is echt gewoon iets waaraan je werkt, die attitude zo. Maar vroeger had ik de neiging om als het goed ging te denken... Oei, het gaat even goed, even piekmoment, dus binnenkort gaat het slecht gaan. Dat was vroeger echt mijn attitude. En ik heb dat volledig omgedraaid naar... Ah, het gaat slecht, geen probleem. Dat wil zeggen dat het heel binnenkort super goed wordt of zo. Mm-hmm. En ik weet niet, ik vind dat een attitude waaraan dat je moet werken, omdat door al die slechtgeziende mensen worden gewoon dingen gedaan die dat uitstralen, die slechtgezindheid, weet je? Mm-hmm.
Rania, als ik naar jou kijk, denk ik, met die meid gaat het goed. Klopt dat?
Ja, aan de ene kant wel, maar natuurlijk heb je dan ook nog mentale zorgen en zo. Voor mij, het gaat op het moment hoe ik me nu voel, is supergoed, al ben ik wel een beetje moe. Hele drukke paar weken achter de rug. Ik ben ook pas een maand voorzitter, wat heel veel met zich meebrengt. Ook een emotionele rollercoaster, zoals hij net gezegd heeft, met heel veel pieken en dalen. Maar ik hou me daar wel... goed bij, denk
ja,
ik.
Maar je laat je mentaal wel begeleiden, hè?
Ja, ik ga elke week langs bij een psycholoog, ja.
En waarom doe je dat?
Eigenlijk de echte aanleiding is omdat ik wat dingen heb meegemaakt die ik niet zo goed verwerkt had, maar nu wel oké zijn. Het is allemaal achter de rug. Maar ik vind het nog altijd heel erg fijn om bij de psychologen langs te gaan, omdat dat toch een persoon is die anders dan uw vrienden of misschien familie, waar je ook heel goed terecht bij kan, maar toch echt een beetje buiten uw leven staat. Dus er is geen enkel vooroordeel over jou of mensen, iemand die tegen je zegt van ja, je ziet er eigenlijk normaal in je dagelijks leven echt gelukkig uit. Hoe kan het dat je zoveel problemen hebt of mentaal nog niet zo stabiel bent?
Was het voor jou een moeilijke stap om naar de psycholoog te gaan?
Ja, een hele moeilijke. Waarom? Rond mentaal welzijn heerst ook nog een heel groot taboe bij jongeren, bij scholieren, ook op school. Neem bijvoorbeeld een leerkracht. Als die zijn been breekt, dan hoor je direct de reden waarom die even niet op school is. Maar iemand, een leerkracht die bijvoorbeeld met een burn-out of depressie thuis zit, wordt meestal beschreven als langdurig ziek. Het is heel belangrijk ook, we hebben een onderzoek uitgevoerd. Vorig jaar 17.000 scholieren bevraagd in verband van met de nieuwe eindtermen, dat mentaal welzijn en mentale gezondheid gewoon aan bod komt, ook in de eindtermen. Want dat is weer iets waar de school een klein beetje verantwoordelijk voor is om je mentaal fit te krijgen en mentaal gezond. Omdat je, dat is de ideale plaats om daarover geïnformeerd te worden natuurlijk.
Mm-hmm. Eenzaamheid bleek ook een moeilijke vraag in die reeks van grote levensvragen. 1 op 4 bekend zich eenzaam te voelen. Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie wel eens dat soort momenten dat het heel erg alleenig aanvoelt, Niels Koppes?
Ja, dat gebeurt. Maar dat is een beetje net als wat ik daarnet vertelde bij gelukkig zijn. Ik denk ook dat dat een attitude is. Ja. Je moet kunnen omgaan met je eenzaamheid. En uiteraard ben je soms eenzaam. Ik denk, iedereen is eenzaam. En het is niet omdat je enorm veel volk kent dat je niet eenzaam kunt zijn of zo. Ik denk ook soms dat de types waarvan dat je denkt, die zijn nu een keer niet eenzaam, dan denk ik, ja, waarschijnlijk wel eigenlijk.
Mm-hmm. Rania, wat is jouw ervaring op school bijvoorbeeld?
Eenzaamheid is toch nog wel iets dat voor altijd voorkomt. Ik zou niet zeggen bij elke persoon, maar eigenlijk denk ik stiekem van wel. Het is natuurlijk de manier hoe je omgaat met je eenzaamheid. Ik ben bijvoorbeeld een persoon die vrij goed alleen kan zijn. Ondanks soms dat ik soms depri-momentjes heb, van dat ik helemaal alleen ben en ik me niet goed voel in de wereld. Maar op school is het dan ook heel belangrijk dat die sfeer wordt aangekaart en dat er een sfeer is waar je jezelf alleen mag voelen, maar toch omringd met steun door andere mensen en je daaruit wordt gehaald.
Ja. Dat is en kan je dat zeggen? Ik voel mij eenzaam.
Ja, soms wel. Het is echt mijn momenten. Maar ik geloof ook wel een klein beetje dat je nooit echt helemaal alleen bent. Omdat je toch altijd jezelf nog hebt om terug op te vallen. En dat is een attitude dat ik de afgelopen jaren wel gecreëerd heb voor mezelf. Maar daarvoor voelde ik mij soms ook wel echt helemaal alleen in deze grote wereld. Niet wetende wat te doen, niet wetende wat aan te horen. Nieuws dat heel overweldigend is. Mensen om je heen die zorgen voor allerlei situaties die je meemaakt. En soms is het dan ook gewoon echt, als jongere vooral, dat je echt eenzaam voelt.
En Yasabi, is dat herkenbaar voor jou?
Enerzijds kan ik heel goed alleen zijn en ga ik juist echt op zoek naar het alleen zijn, omdat ik heel veel troost vind in de literatuur. Ik heb ook heel veel fases in mijn leven dat ik me echt niet goed voelde en dan herinner ik mij gewoon een boek dat ik toen echt aan het lezen was en dat mij bovenop heeft geholpen. Daarom vind ik de vers van Herman de Koning ook heel erg mooi van leer me huilen en als ik huil leer me zeggen het is niets. Dat vind ik gewoon, je mag alleen zijn, je mag triest zijn. Je mag je soms eenzaam voelen. Het moet gewoon niet te veel zijn. Ik denk dat de momenten dat ik mij echt eenzaam voel, dat is niet omdat ik geen mensen om mij heen heb, maar dat is omdat ik mij niet begrepen voel. Of dat ik niet ergens terecht kan met al die knopen in mijn hoofd. Omdat ik het gevoel heb op dat moment dat ik zelfs niet bij mezelf terecht kan. Omdat ik niet verwoord krijg. En dat duurt dan even voordat al die knopen ontwarren, zoals ik daarnet al zei. Maar die momenten moeten er zijn.
Uit de cijfers van het onderzoek rond de grote levensvragen blijkt ook dat 1 op 4 alles ernstig heeft overwogen om uit het leven te stappen. Is dat een gedachte waar jij ooit mee gespeeld hebt?
Nee, nooit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen in zo'n situatie terechtkomen. En wat Rania daarnet zei van het taboe rond mentale welzijn, dat is echt heel erg groot. Want ik schrik daar een beetje van. Ik heb er ook bewondering voor dat jij dat zo op de radio durft te zeggen. Maar dan denk ik aan heel erg veel vriendinnen die ook bij de psycholoog langs gaan. Dus uiteindelijk is het er. Maar we praten er niet over of heel moeilijk. En ik denk dat communicatie al een heel grote stap kan zijn in de goede
richting. Terwijl het een opluchting kan zijn als je dat gewoon zegt, hè?
Ja, zeker. Het is, ik schaam me er niet voor. Ja. En sommige mensen helaas wel, omdat het zo'n taboe is en dat niemand er eigenlijk over spreekt. Dus ik hoop ook gewoon dat dat taboe wordt doorbroken en zoiets kan al beginnen op school. Maar ja, het is niks ergs. Allee, het is niks ergs om langs te gaan bij een psycholoog. Het is niet erg om even jezelf af te sluiten van de wereld, je bezig te houden met literatuur of met kunst of met tekenen of te lezen of zoiets. Het is vooral dat je jezelf daar beter door laat voelen, dat telt.
Niels Koppes, heb jij al eens ernstig overwogen om uit het leven te stappen?
Ik denk als je iets overweegt, dan wil dat zeggen dat je een stap zet. En op die vraag zou ik zeggen nee. Ik heb er wel over nagedacht in tijden waar ik zo wat in mijn puberteit zat en moeite had met veel dingen. Maar het is niet in extreme gevallen, nee.
Wat heeft jou toen geholpen, als je het moeilijk had?
Ik kan daar niet echt op antwoorden, denk ik.
De aanwezigheid van
de vlucht, denk ik.
De vlucht?
Ja. Vluchten.
Naar? Of in?
Vluchten naar mijn vrienden, vluchten naar het uitgaan. En toen ook naar wiet roken. Ja. Dat is wat ik daarnet zei. Het was niet enkel het product, het was ook de achterliggende reden. Zo. Mm-hmm. Ja.
Is zelfmoord of die gedachte, is dat een gespreksonderwerp onder scholieren?
Het is een onderwerp onder scholieren. Het zou ook wel veel meer in kaart mogen gebracht worden. Het is echt zot om te denken, heel veel van mijn vrienden hebben zelfmoordgedachten gehad. Mijn generatie, als ik dat zo mag noemen, vooral omdat ik zo nu ongeveer 18 jaar ben, mijn leeftijdsgenoten, wij zijn opgegroeid met echt bewust social media. Wij zijn opgegroeid met heel veel verhalen rond jezelf snijden, jezelf pijnigen. En in die context als 14-jarige of 13-jarige, als je dat leest op social media en denkt van wow, die mensen gaan zo met hun problemen op, waarom zou ik dat dan niet doen? Is wel een heel groot aspect dat meegedragen heeft. Ik zelf heb nooit echt de gedachte gehad om een einde te maken aan het leven, omdat ik heel veel troost heb gekregen bij kunst, bij schilderen, bij muziek, waar ik mezelf mijn gevoel in kon verwerken. Maar ik kan mij heel goed in andermans schoenen zetten dat het sommige mensen dat wel doen. En dan is het vooral de vraag, hoe kan het zijn dat zo'n persoon die stap zelfs zet om zelfmoord te plegen? Hoe kan het dat wij dat niet hebben opgemerkt? Of ja, het is gewoon heel belangrijk om die aanleiding daarvan onder de loep te nemen en te zorgen dat het niet gebeurt. En een steun te zijn voor iedereen.
Mm-hmm. En het bespreekbaar te maken, hè? Dat kan al.
Dat is heel belangrijk. Ja.
Zo is er de zelfmoordlijn 1813, waar je altijd kan naar bellen.
Ja.
En waar altijd mensen bereid zijn om naar je verhaal te luisteren. Thank you. Snap Out of It van Arctic Monkeys. Rania Elmartia, jij zit het meeste te lachen, want het is jouw nummer, hè?
Ja.
Ja, en niet zo'n klein beetje.
Nee, het is mijn favoriete liedje. Ik word elke dag wakker met het liedje en het brengt mij direct in een goed humeur. Daadwerkelijk, Snap Out of It. Word wakker. Doe wat je wilt doen. Geloof in jezelf. Het is ook echt een nummer waar je jezelf helemaal los kan laten gaan en jezelf goed kan bijvoelen. Ondanks de tekst, het gaat over een liefdesparadox en dat je soms een beetje verblind bent door de liefde en dat je je daar soms ook moet uitkomen. Mm-hmm. Dit liedje heeft wel heel veel betekenis voor mij, omdat ik vroeger een heel dromerig kindje was. Ik droomde heel veel, had hele grote dromen. En ik hoorde ook wel heel vaak, Rania, kom er eens een keer uit. Kom eens een keer uit, die bubbel. De realiteit is anders dan je denkt. Maar dankzij dit liedje denk ik toch wel van, ik mag in mijn bubbel zitten en ik mag dromen.
Heb je ze al eens live gezien?
Nee. Ze komen hopelijk dit jaar naar Werchter of eventueel een nieuwe world tour, omdat ze binnenkort een nieuw album uitbrengen, waar ik overigens al 3 jaar op aan het wachten ben. Dus ik hoop dat ik de kans krijg om ze live te zien. Ja.
Ja, en je bent al aan het sparen.
Ja, aan het sparen,
een ticket voor...
Ja.
Mogelijk Werchter, dat hoop je.
Ja,
ik hoop dat ze naar Werchter komen.
Dus als de mensen van Werchter aan het luisteren zijn, breng mijn droom in vervulling, AUB.
Wat zijn jullie toekomstplannen, Ea Sabi?
Ja, ik leef eigenlijk van dag tot dag. Dus ik weet het niet zo goed. En ik laat mij vooral... Ik wil dat het leven mij overvalt. En dat ik gewoon open in het leven sta, dat... Niels zei net al van dat hij heel veel kansen aan het krijgen is. En ik voel me ook wel een beetje gezegend. En ik ben ook wel dankbaar dat...
Want je hebt al veel bereikt. Hè? Je bent zelfs al bij de koning geweest vorige week.
Ja, ik stond heel dichtbij. Maar ik heb niks kunnen zeggen.
Nee?
Nee.
Je bent wel ontvangen.
Ja.
Of hoe kwam je in de buurt van de koning terecht?
Ik mocht naar het paleisconcert. Dat stond in het teken van jonge talenten. En iemand van het paleis kwam dan achteraf wel naar mij toe. En dan vroeg hij wie ik was. En dan zei ik mijn naam. En toen zei hij, ah, je bent die jonge schrijfster uit Genk. Dus nu gaat mijn uitgever wel het boek doorsturen. Zodat, ja, als een dankjewel terug.
Ja, ja. Jouw toekomstplannen, Niels Koppes? Die zitten al goed op de sporen, hè, denk ik.
Mijn persoonlijke toekomstplannen is dat ik nu een nieuwe locatie aan het zoeken ben voor het project Biesterbroek. Dus dat is zo binnen mijn functie van mijn job voor toestand. Ik ben een residentie aan het plannen in Zwitserland, in Bienne, waar een vriend van mij, een kennis die echt een goede vriend is geworden, een project runt van tijdelijk gebruik ook, waar dat ze een voetbalstadion hebben omgebouwd tot een gigantische multiculturele site met allerhande activiteiten. Het voetbalveld is een patatenveld geworden. en ze doen daar van alles en ze hebben mij vorige zomer gevraagd of ik op residentie wou komen. Dus ik ben daar een beetje aan het plannen. En dan voor toestand komt er een boek aan. We zijn een boek aan het schrijven waar we al 3 jaar, als ik me niet vergis, aan het werken zijn. Vooral Lola, die daar de pluimen voor verdient. En binnenkort komt dat boek uit. En dus we gaan dat dan ergens presenteren. Staat nog niet vast waar.
Jullie praten allebei over werk. Weten jullie dat?
Ja, maar werk is passie. Hè? Ja. Allee, ik zie mijn werk niet als mijn job, alleszins.
En het leven, gezin, kinderen, denken jullie daar al over na? Niels?
Nee, ik weet niet. Ja. Ik zou niet weten met wie. Dus ik denk daar soms over na, maar ik denk dat je daar voor mij twee moet zijn. En dat is momenteel niet het geval.
Ja. Ja. Ea, ben jij daar al mee bezig?
Nee, maar zoals ik daarmee al zei, ik laat me overvallen door het leven, maar ik denk niet dat het binnen nu aan 5 jaar ben ik er niet mee bezig, nee. Mm-hmm. Ik wil, nu ik heb van mijn passie mijn werk gemaakt en ik wil daar nu echt op focussen. Aha.
Rania, wat zijn jouw toekomstplannen? Ben jij al bezig met een goed, lief gezinsleven? Heb jij daar al dromen over?
Eigenlijk niet echt, nee. Want het leven kan op zoveel manieren uitlopen. Er is niet echt een manier om alles te kunnen uitplannen. Al ben ik wel een klein beetje toekomstgericht. Bijvoorbeeld, ik ben al heel erg bezig met mijn studies. Allee, ik wil rechten gaan studeren aan UGent. Wat ik erna wil doen, is ik zou me graag willen specialiseren in bijvoorbeeld internationaal recht en eventueel een extra bachelor als handelsingenieur bijnemen en zo. Maar wat betreft van een echt gezin, dat zou fijn zijn in de toekomst. Maar ik weet niet of ik daarvoor alles ga hebben in het leven om uiteindelijk daaruit te landen.
Ik wil jullie alle drie hartelijk bedanken met een boek van de Grote Levensvragen. En tegelijkertijd vraag ik ook heel graag wat jullie boekentips zijn. Je hebt al een boek aangeprezen, hè? Dat van Daniel Klein. Gaan we zeker lezen met alle filosofische quotes, ja. Rania. Niels Koppes, welk boek zou jij ons willen aanraden?
Ik had een boek opgeschreven dat ik gelezen heb in het kader van mijn scriptie. In de tijd toen ik nog aan het KASK studeerde en dat mij wel echt gemarkeerd. Dat is Brussels woord, gemarkeerd, geraakt. Hè.
Ja.
En dat is van Hakim Bey en dat noemt Temporary Autonomous Zone. Ja.
Wat heb je daaruit opgepikt?
Ja, dat wordt eigenlijk een beetje gezien als de Bijbel voor zo wat alternatieve subculturen. Like zo bijvoorbeeld mensen die echt zo autonome plekken beheren, kraakpanden of...
Leven zonder hiërarchie.
Leven zonder hiërarchie, ja, voor een stuk, maar ook vooral met poëzie. En ja, ik vond inderdaad mij wel geraakt, dat boek.
Ja. Ea Sabi.
Ja, er is een boek dat ik een paar maanden geleden gelezen had. En dat is Het Onderzoek van Latifa El-Sayed. Dat is een Egyptische schrijfster en hoogleraares Engels aan de Universiteit van Cairo. En zij was geboren in 1923, als ik me niet vergis. Maar ze was zo'n sterke, maatschappelijk betrokken vrouw dat ze zelfs twee keer in de gevangenis is geëindigd. Omdat ja, ze leefde in een dictatuur, dus dat mocht niet, hè, schrijven en zo. Of ja, het is niet dat het niet mocht, maar je kon ervoor in de gevangenis eindigen, laat ik het zo zeggen. En het is echt een soort van vriendin geworden. Ik noem haar zelfs bij haar voornaam, omdat ze zo eerlijk is in haar literatuur. Zichzelf in vraag stelt, de wereld om haar heen. Heel gedurfd uit twee huwelijken stapt. En toegeeft dat zelfs zij, een vrouw in zo'n positie, last heeft van haar omgeving en vooroordelen en wat zij over haar denken. Maar het enige probleem is dat het boek nu bijna 70 euro kost, omdat het in een soort van project werd gedrukt. Dus volgens mij moet je nu een herdruk aanvragen. Maar er zijn zoveel mensen die het boek willen lezen, omdat ik er ook laatst een column over heb geschreven. Dus
deze is de oproep, ja. Duidelijk, denk ik. Dat boek moet herdrukt worden en dringend.
Ja, ja, zeker.
Hopelijk is de boodschap aangekomen. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor het gesprek. En ik ben elke aflevering van De Grote Levensvragen geëindigd met Raymond van het Groenewoud. En ook vandaag heb ik het, denk ik, juist in nummer gevonden.
Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd, o heerlijke tijd was dat. Ah, het deed mijn verstand zoveel deugd, dat ik mij wou verzuipen in bad. Al die vriendelijke meesters, de zon op het plein, de leerlingen met bruine boekentas. Ach, hoe licht was mijn hart in die tijd. Hoezeer kon ik iedereen haten. Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd, dan schiet de weemoed mij in het hart. Ah, hoe leerzaam was heel die tijd. Ik zou niet weten wat, tenzij die enorme rotgrap van de leraar tekenen, die mij nooit tekenen gaf. En de proppen die ik mocht trappen van het plein, als ik dan ook een klein kwartiertje vrij had. En de ferme greep van de prefect, waarbij de botten kraakten. Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd, dan schiet ontroering mij in het hart. Daar gaat de bel van ringeling, waar dat ik de lucht in ging. Rijen leien twee aan twee, best van al gedwee. Binnenstromen in de muf, mufferklas al waar ik suf. Zure zweters, dat doet deugd, slot van onze jeugd. Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd, de glimlach op het gelaat, de selectie wie deugt en niet deugt, de ouders verdrietig en kwaad. Ah, we hebben geen kind om trots op te zijn. De kennissen, oh wee, hun vragen doen pijn. Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd, dan zeg ik tegen mijn peuters. Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd, dan schiet de vreugde mij in het hart. Daar gaat de bel van ringeling, kwaad dat ik de lucht in ging. Rijen leien twee aan twee, best van al gedwee.
Raymond van het Groenewoud, als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd. En ik wil hier Aya Sabi danken, Rania Elmart en Niels Koppes, voor deze laatste touché met alleen maar grote levensvragen. Alle info staat na te lezen op radio1.be. De theaterversie toert nog tot eind april volgend jaar. Check ook even de speellijst op de website van De Grote Levensvragen. Misschien komen we ook wel in jouw buurt langs. En volgende zondag doet Touché weer normaal. Nu ja, normaal. We zitten live op de boekenbeurs met de jarige Herman Brusselmans. Bart Peters komt ook mee vieren. De tent zit vol, maar luisteren kan altijd. Tot volgende zondag.
Herbeluister De Grote Levensvragen in Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
Het is weer tijd voor de boekenbeurs.
Boeken en beelden, grafische beelden. Lees wat meer in je spiegelbeelden. Boekbeeld, denkbeeld, filmdoeken.
Virtueel.
De wereld bezoeken. Boeken, dromen van koekenstadbomen.
Strips en ook gedichtenstromen.
Tattoo-cultuur, passie en vuur. Ecohelden van het laatste uur.
Boeken zijn een feest dat leeft en lacht en leest.
Beleef de boekenbeurs in Antwerp Expo. Alle info en de gewijzigde openingsdagen op boekenbeurs.be. Samen met KNAK 1 en Radio 1.
Beminde gelovigen en minder gelovigen. Anders gelovigen, ongelovigen. Ook Radio 1 groet de groten der aarde die reeds ter aarde besteld zijn. Op Radio 1 vieren we Allerheiligen.
You stupid woman.
You stuck up, scruffy looking nerf herder.
I wondered when I'd be seeing you, Mr. Potter.
My name's Bob. James Bond. Baby.
Lang zullen ze leven. Woensdagmiddag op Radio 1.
Wacht even, hè. Wat doe ik hier?
Sinds het ongeval, haar geheugen uitgevaagd. Info gewist.
Wie? Wat is er?
Wat is jouw naam?
Ami, hoe lang zit ik hier al? Waarom ben ik hier? Oh ja, er is iemand van de politie geweest. Ja, die wou weten of dat...
Blijkbaar is er iemand verdwenen.
Geest.
Oh ja?
Geest? Ja.
Thomas de Geest. Komt hij bekend voor?
Ik weet het niet. Oh, was het nu er al? Moet ik die kennen?
Tabula Rasa, nieuwe topfictie met Veerle Bates. Vanavond op 1 en op vrtnu.be. Ook met audiodescriptie. Vandenborre.be presenteert Waarom nog wachten? Kies voor de expreslevering en ontvang je bestelling binnen de 2 uur. Vandenborre.be, dat is hoe je wil, wanneer je wil.
Voilà, Veerle. Hier is hem.
Maar zie een keer hoe klein ze.
Ja, hè.
Echt klein, hè.
Ja.
Zo klein, dat is ongelooflijk.
Echt, hè?
Mini, mini, mini. Schattig eigenlijk.
Ja, daarmee hebben wij daar nog zo rek kunnen naast zitten.
Vooral uw schoenen.
Zeg maar zeker.
De condenserende gaswandketel van Daikin. Heel compact, heel zuinig. Voor uw verwarming en uw sanitair warm water. Meer weten, daikin.be.
Zeg, zit jij nu in uw auto? Kijk dan eens op uw kilometerteller. Of nee? Nee, kijk maar gewoon voor u. Je zult wel, net als 9 op de 10 Belgen, minder dan 25.000 kilometer per jaar rijden. Wel, dat wil zeggen dat ook jij winst maakt met de verzekering per kilometer van Corona Direct. Bereken straks hier zoveel op coronadirect.be.
Direct.
Vraag nu een offerte en krijg 3.000 kilometer gratis. Corona Direct. Direct verzekerd, geholpen en uitbetaald.
Direct.
Voor de 4 dolle dagen is Galleria Ino open op zondag 29 oktober, behalve in Gent. Kom genieten van ongelooflijke prijzen en 20% korting op talloze andere artikelen. Galleria Ino. Eén ruimte, veel stijlen.
Lala.